Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de moord op de 28-jarige Tamara Wolfers uit Alphen aan den Rijn. Toen Tamara in 2006 om het leven werd gebracht, viel al snel de verdenking op een goede bekende van haar familie. Alle sporen die op de plaats delict werden aangetroffen, wezen naar hem. Toch is hij vrijgesproken van betrokkenheid bij haar dood. Wat er precies is gebeurd, hoor je zo. De foto's die bij deze zaak horen, vind je terug op onze Instagram. @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Als Tamara op woensdag 12 juli 2006 niet op haar werk verschijnt en haar vriend Patrick haar ook niet kan bereiken, wordt de buurvrouw gebeld die een sleutel van de woning heeft, met de vraag of zij misschien even wil kijken wat er aan de hand is. In de loop van de middag doet ze dat, maar het huis lijkt leeg te zijn. Als ze dan de deur van de zolderkamer opent, ziet ze Tamara's benen. Ze weet meteen dat het fout zit, trekt de deur dicht en belt 112. Tamara ligt op de zolderkamer van haar ouderlijk huis. Ze is slechts gekleed in een badjas. In haar borst steekt nog een mes. Over haar hoofd zit een plastic tas en om haar hals een tie wrap. Tamara is die avond ervoor uit geweest met een vriendin. Na een avondje salsa dansen is ze rond 23:30 thuis afgezet. Haar ouders zitten op een camping in Brabant, dus Tamara heeft het huis voor haarzelf. Voordat ze naar bed gaat, heeft ze nog e-mailcontact met haar vriend Patrick, die dan in Kuwait zit. Om precies 12 minuten voor 23:30 stuurt ze hem nog een mailtje. Ze moet dus na dit tijdstip om het leven zijn gebracht. Maar door wie? En waarom? Wie is er die nacht nog bij haar langs geweest? Tamara heeft flink teruggevochten. Haar mond is gesnoerd, ze heeft een duimafdruk op haar gezicht en een blauw oog. Door de vechtpartij is Tamara bewusteloos geraakt en de dader is vervolgens in de woning op zoek gegaan naar een mes en een plastic tas. Haar keel is dichtgeknepen met een tie wrap. Daarmee en met de plastic zak om haar hoofd is Tamara om het leven gebracht. Er is ook met een mes gestoken. Maar aan de kleine hoeveelheid bloed te zien die ze had verloren, is na te gaan dat ze toen al overleden was. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning aan de Alphense Maasstraat is een raadsel. Op 16 juli 2006, 4 dagen na de dood van Tamara, komen haar familie, vrienden, bekenden en zelfs de burgemeester van Alphen aan den Rijn bij elkaar voor een herdenkingsdienst. Het verdriet en ongeloof zijn van de gezichten af te lezen en de toespraken zijn aangrijpend. Tamara was een ambitieuze en energieke jonge vrouw. Ze hield van salsa dansen en stond midden in het leven. In de maanden voor haar dood had ze een lastige tijd achter de rug. Na een scheiding woonde ze tijdelijk bij haar ouders in Alphen aan den Rijn. Maar in de zomer van 2006 lachte het leven haar weer toe. Ze had een nieuwe vriend, Patrick, en ze waren al van plan om in augustus samen te gaan wonen. Hij had net een baan in Nederland aangenomen en ze hadden samen een appartement gekocht. Het was de bedoeling dat Patrick in augustus uit Kuwait zou komen en samen zouden ze dan opnieuw beginnen. Maar zover kwam het helaas niet. Er is al vrij snel een verdachte in beeld, Jacco G. En in de ogen van justitie, politie en haar familie is hij de dader. Maar hij zegt niets met Tamara's dood te maken te hebben. En hij wordt dus uiteindelijk in 2008 door de rechtbank vrijgesproken. Welk verhaal gaat er schuil achter de dood van Tamara? De aanwijzingen dat Jacco G. de dader is, lijken op het eerste gezicht voor het oprapen te liggen. Een gammel alibi en DNA-sporen op het plaatsdelict. Maar waarom is hij dan toch vrijgesproken? In de hoop op verdere aanwijzingen is de recherche een lange tijd bezig met het sporenonderzoek op de plaatsdelict. De gevonden sporen kunnen misschien iets meer vertellen over de toedracht van het misdrijf. Maar bijvoorbeeld ook over de dader. Zo worden er op de dijbeen van Tamara 3 haren gevonden die niet van haarzelf waren. De plastic tas die over haar hoofd was getrokken werd veiliggesteld voor nader onderzoek. Ook hier werd er DNA gevonden dat niet van Tamara was. En als de experts haar badjas onder de loep nemen, vinden ze ook daar DNA-sporen. Nog meer onbekend DNA wordt aangetroffen onder de nagels van Tamara. Dus het lijkt erop dat zij zich heeft verweerd en dat er op die manier DNA van haar belager onder haar nagels is terechtgekomen. En er wordt nog een ander spoor gevonden. Technische rechercheurs vinden aan beide kanten naast het lichaam van Tamara een gedeeltelijke afdruk van een schoenzool, mogelijk afkomstig van een moordenaar. De afdruk is van de zool van een slipper die bij de winkelketen Bristol werd verkocht, zo achterhaalt de recherche. Het laboratoriumonderzoek naar de aangetroffen DNA neemt een hele tijd in beslag. Maar wat de politie al wel in een vroeg stadium weet, is dat het gaat om DNA afkomstig van een man. Mogelijk een bekende van Tamara. Zo redeneert de politie. Het is niet zo vreemd dat de recherche dit denkt, want bij een overgrote deel van moorden is er een relatie tussen de dader en het slachtoffer. In dit geval zijn er nog meer aanwijzingen dat Tamara haar belager kende. Er zijn namelijk geen braaksporen aangetroffen en er is niets gestolen. Tamara heeft haar moordenaar dus waarschijnlijk zelf binnengelaten. Of hij moet de sleutel hebben gehad. Er is nog iets. Bij het plegen van de moord heeft de dader gebruik gemaakt van niet alledaagse voorwerpen die afkomstig waren uit de woning. Hij wist dus kennelijk waar alles stond. En ook dit duidt erop dat hij vaker in de woning is geweest. Het mes dat in Tamara's borst steekt, komt uit de keukenlade. En de tas om haar hoofd uit haar gangkast, de plek waar Tamara's moeder alle plastic tasjes bewaart. Opmerkelijk is ook dat alles in het huis er buitengewoon netjes uitziet. Er is niets overhoop gehaald of omver gegooid. Op de plaatsdelict zelf, de zolderkamer die Tamara tijdelijk bewoonde, wijst eigenlijk niets op een worsteling. En dat is opmerkelijk, want Tamara heeft een bloeduitstorting in haar gezicht, veroorzaakt door geweld. Er is dus wel degelijk iets voorgevallen. Het gaat dus waarschijnlijk om iemand die avond na het dansen is langsgekomen toen Tamara al in haar badjas stond. En die door haar is binnengelaten. Iemand die ze kende en vertrouwde. En het lijkt erop dat de dader alles in het huis heeft teruggezet zoals het stond en zelfs heeft schoongemaakt. Buren verklaren dat zij die nacht een gil hebben gehoord en het geluid alsof iemand het bad liet vollopen. Nader onderzoek door de patholoog levert nog meer interessante informatie op. Tamara is niet verkracht. Ze heeft 3 messteken in haar borst, maar hier is ze niet aan overleden. Ook niet door de plastic tas die over haar hoofd is getrokken. De doodsoorzaak is verstikking door middel van de tie wrap om haar hals. In haar bovenarmen staan afdrukken alsof iemand haar stevig heeft vastgegrepen. De knokkels van haar handen zijn blauw, wat erop kan duiden dat zij zich heeft verdedigd. Ze heeft een blauw oog en een blauwe plek bij haar mond. Bij het toebrengen van de steekwonden is nauwelijks bloed gevloeid. Dit wijst erop dat haar hart op het moment van het steken al stil stond. Haar belager heeft dus na haar dood op Tamara ingestoken. En wilde er kennelijk zeker van zijn dat zij het niet zou overleven. De vraag is waarom ze naast de messteken en de tie wrap ook nog de plastic tas over haar hoofd had. Die plastic tas is volgens de politie opnieuw een aanwijzing dat het gaat om een bekende van Tamara. Het is een bekend gegeven dat moordenaars die hun slachtoffers kennen vaak het gezicht of lichaam van de slachtoffers afdekken. Dit omdat zij niet met de aanblik daarvan geconfronteerd willen worden. Iets wat minder speelt bij moordenaars die geen enkele band met de slachtoffers hebben. Het onderzoek van de recherche richt zich in dat stadium dan ook op de nabije omgeving van Tamara. Op iemand die de avond in juli de gelegenheid heeft gehad om bij haar langs te gaan. Een voor de hand liggende verdachte is de ex-man van Tamara. de man waar zij slechts enkele maanden geleden van is gescheiden. Maar hij blijkt een sluitend alibi te hebben. De recherche focust zich daarom op andere mannen die een rol speelden in haar leven. Mannen die wisten dat ze tijdelijk weer bij haar ouders woonden. En zo wordt de kring van de te onderzoeken mannen groter. 1500 mensen worden door de recherche ondervraagd. Uiteindelijk blijven er zo'n 20 potentiële verdachten over. Bekenden van Tamara, die een onduidelijk alibi hebben. In de eerste maanden van het politieonderzoek is het een raadsel waarom Tamara slachtoffer werd van een moord die eigenlijk geen duidelijk motief lijkt te hebben. Had zij een dubbel leven waar de familie niets van afwist? Is ze overvallen door een inbreker? Of gaat het inderdaad, zoals de politie denkt, om een bekende? Iemand die de familie ook goed kent en misschien nog dagelijks tegenkomt. Tamara's ouders delen deze verschrikkelijke gedachten, omdat zij er zeker van zijn dat ze nooit open zou doen voor een onbekende, en zeker niet op dat tijdstip. 6 maanden na de moord lijkt het erop dat er geen schot in de zaak zit. Maar ondertussen werkt het rechercheteam hard door. In alle stilte heeft de politie in december 2006 een verdachte op het oog die wordt geobserveerd. En dan is er ineens een arrestatie. Een aanhouding die iedereen verrast. De hoofdverdachte is een familielid, de 37-jarige Jacco G. Dat de mogelijke dader zo dichtbij gezocht moest worden, is iets wat hard aankomt bij de familie van Tamara. Als Jacco wordt aangehouden, vindt de politie in zijn rugtas tie wraps. Weliswaar van een andere maat dan die bij Tamara zijn gevonden, maar in de ogen van de recherche toch verdacht. Het was een grote shock voor de ouders van Tamara, want Jacco zou zelfs de kist nog hebben gedragen en de bedankkaartjes gedrukt. Hij heeft 20 jaar in de familie gezeten en heeft haar ook zien opgroeien. Jacco G. is een aangetrouwde oom, eigenlijk meer een ex-oom. Hij is jarenlang getrouwd geweest met de jongste zus van Tamara's vader. Hij kwam regelmatig over de vloer en binnen de familie viel hij altijd op door zijn eigenaardig gedrag. Hij had nogal een bizarre humor en het was een man die absoluut geen nee accepteerde. In gezelschap met verjaardagen was het een aardige man en zeker gezellig. Maar hij had ook een hele andere kant. Hij liet mensen vaak schrikken, kon snel kwaad worden, kon snel overgaan tot fysiek geweld en loog vaak tegenover zijn vriendin. Jacco G. komt al enkele weken na de moord voor het eerst in beeld bij de politie, als die alle bekenden van Tamara ondervraagt. Hij vertelt dan dat hij op de avond van de moord bij zijn vriendin Saskia thuis was. Net als alle andere mannen in Tamara's omgeving wordt ook hem gevraagd vrijwillig DNA af te staan. Het is een vergelijkend DNA-onderzoek dat lange tijd in beslag neemt. Dat Jacco mogelijk iets met de zaak te maken kan hebben, ontdekken de rechercheurs als ze weken later Saskia, de vriendin van Jacco, spreken. Het alibi dat hij in eerste instantie heeft gegeven, blijkt toch niet zo waterdicht te zijn als de politie aannam. Want ze verklaart dat hij die avond inderdaad bij haar is geweest, maar ook dat hij rond 22:00 of 23:00 s'avonds naar huis is gegaan. Ook in Alphen aan den Rijn, en op slechts een steenworp afstand van Tamara. Dat zou betekenen dat hij de gelegenheid heeft gehad om bij Tamara langs te gaan, want zij is na 23:30 om het leven gebracht. Ook komt de politie erachter dat hij een week eerder nog met de ouders van Tamara heeft gebeld. Hij wist daardoor dus dat zij niet thuis waren en Tamara alleen zou zijn. Het gegeven dat Jacco's alibi niet helemaal waterdicht is, is voor de recherche reden om het doen en laten van de ex-oom onder het loep te nemen. Dan blijken er al snel meer interessante aanknopingspunten te zijn die de kans doen toenemen dat hij meer van het misdrijf weet. En voor de familie van Tamara lijken na de arrestatie van Jacco alle puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. Haar ouders kwamen hem wel eens tegen, waar hij dan vroeg naar de voortgang van het onderzoek. Maar hij vroeg alleen maar of de politie al iemand had gevonden. Nooit naar hoe het met de ouders ging. Er is nog iets dat te denken geeft. De ouders van Tamara hoorden het in maart 2008. Een goede vriendin van Tamara vertelde dat jaren eerder, toen Tamara een jaar of 18 was, Jacco onverwacht bij haar op bezoek kwam, omdat Tamara er ook was. Hij had het over zijn allerliefste nichtje. Beide meisjes hadden het heel vreemd gevonden. Pas toen Jacco was aangehouden als verdachte, kwam dit merkwaardige voorval in een ander licht te staan. De ouders zijn niet de enigen die een gedragsverandering bij Jacco bespeuren. De recherche spreekt meer getuigen die verklaren dat Jacco na de moord vreemd reageerde. Hij was meer opgefokt en opstandig volgens een vriendin van hem. En een andere getuige verklaart dat Jacco de weken voor zijn aanhouding druk en onrustig was. Zijn vriendin Saskia verklaart dat hij de laatste week slecht sliep en soms midden in de nacht opzat. Bovendien zou Jacco in de tijd dat zijn DNA werd afgenomen zich steeds onrustiger zijn gaan gedragen. En is in die tijd ook meer gaan drinken. In de ogen van justitie verdacht. En er is meer. Op de dag dat Tamara wordt gevonden, zou Jacco zich tegen zijn ex-vrouw hebben uitgelaten dat Tamara was vermoord. Maar de politie had toen nog helemaal niet naar buiten gebracht dat Tamara door een misdrijf om het leven was gekomen. Dus hoe kon hij dit weten? Er is nog een ander aspect van belang. Naar aanleiding van de aangetroffen afdruk van een slipper informeert de politie bij Jacco of hij dergelijke slippers van de Bristol heeft. Hij ontkent, maar de politie heeft geluk. Er duikt een foto op die ze via Saskia krijgen. Het is een foto die de politie sterkt in het vermoeden dat Jacco wel degelijk bij de moord betrokken is. Op de foto staat Jacco met naast zich een paar slippers. Exact dezelfde slippers die horen bij het patroon dat de politie had aangetroffen op de plaats delict. Pas als Jacco hiermee en met de aankoopgegevens wordt geconfronteerd, kan hij zich herinneren ooit dergelijke slippers te hebben gehad. Maar hij verklaart ze niet meer te hebben. En dat is bijzonder, want de slippers zijn op 9 juni 2006 gekocht, zo blijkt uit de aankoopgegevens, en dat is maar een maand voor de moord. Hij heeft de slippers na aankoop dus wel heel snel weggedaan. Op de in beslag genomen computer van Jacco worden seksueel getinte foto's gevonden die in het licht van de zaak opmerkelijk te noemen zijn. Het zijn twee van internet gedownloade foto's van verwurging bij een vrouw. Heeft hij deze mogelijke seksuele fantasie soms in praktijk proberen te brengen bij zijn nicht Tamara? Opvallend is dat Jacco zich op zijn zwijgrecht beroept als hij door de recherche wordt verhoord. Na verloop van tijd begint hij wel te praten en vertelt dan dat hij niets met de moord te maken heeft. Hij is die avond absoluut niet bij zijn nicht langs geweest, zo verklaart hij tegen de rechercheurs. Maar die hebben inmiddels een duidelijk scenario voor ogen over wat er zich die avond in de woning moet hebben afgespeeld. Jacco zou al jaren een zwak hebben voor Tamara. Hij heeft verschillende keren geroepen dat zij zijn allerliefste nichtje is. Die bewuste avond was hij bij zijn nieuwe vriendin Saskia. Mogelijk wilde hij met haar vrijen en had zij geen zin. Rond 11 uur is hij daar de deur uitgegaan en bedacht toen dat hij wel eens bij zijn nichtje langs kon gaan. Misschien met de bedoeling om wat met haar te proberen. Hij wist dat zij die avond alleen thuis was. Even voor 12 belt hij in dit scenario aan bij het huis in de Maasstraat. Tamara staat op het punt om naar bed te gaan en was nog aan het e-mailen met haar vriend Patrick. Ze ziet door het raam dat Jacco voor de deur staat. Het is weliswaar een vreemd tijdstip om onaangekondigd bij iemand langs te gaan, maar ze kent Jacco goed en laat hem dus toch maar naar binnen. Misschien heeft hij iets gevraagd over de computer en zijn ze hierdoor op de zolderkamer terechtgekomen, waar Jacco vervolgens avances maakte. Omdat Tamara hier niet van gediend was, is het volledig uit de hand gelopen en ontstond er een vechtpartij, aldus de theorie van de politie. Ze krijgt klappen en valt bewusteloos neer. Jacco raakt in paniek, want wat zou er gebeuren als Tamara weer bijkomt? Met een tie wrap die hij volgens de politie op zak heeft, snoert hij haar hals aan. Uit een gangkast pakt hij een plastic zak om over haar hoofd te doen. Omdat hij niet helemaal zeker is dat ze dood is, grijpt hij ook nog een mes uit de keukenlade en steekt het 3 keer in haar borst. Vervolgens zet hij opgevallen spullen weer recht en maakt schoon om zo zijn sporen te wissen. Maar hij ziet daarbij de haren en de gedeeltelijke afdruk van zijn slipper vlak naast het lichaam van Tamara over het hoofd. Veel bewijs om dit verhaal te bevestigen is er niet. En wat gissen blijft, is het motief. In het scenario van de recherche zou Jacco bij Tamara zijn langsgegaan om seks met haar te hebben. Of dit ook echt zo is gelopen en of dat de reden was, is dus niet duidelijk. Een eventuele DNA-match zou opheldering kunnen verschaffen over de vraag of Jacco werkelijk op de plaats delict is geweest. Wat in een gemiddelde televisieserie maar een paar minuten in beslag neemt, duurt in werkelijkheid maanden. Als er eindelijk uitslag is over het DNA, lijkt dat een zegen voor justitie. Een spoor onder de nagel van Tamara is een zogenoemde mengprofiel. Dat wil dus zeggen dat er meerdere DNA-sporen zijn. Het is een profiel met het DNA van Tamara en met dat van een onbekende man. En juist dit DNA komt gedeeltelijk overeen met dat van Jacco. Ook de sporen die op de badjas zijn aangetroffen kunnen naar Jacco worden herleid. En dan zijn er nog de haren die zijn gevonden op het been van Tamara. 3 haren passen in het schaamhaar- en beenhaarpalet van Jacco. 1 haar op Tamara's buik is afkomstig van haar zus. Andere haren blijken van een huisdier. De aangetroffen sporen op de tas en de tie wrap zijn moeilijk te onderzoeken. Op het gladde oppervlak zijn niet veel sporen achtergebleven. Te weinig in ieder geval om een duidelijk DNA-profiel vast te stellen. Zo is de conclusie vanuit het NFI. Toch denkt justitie met de arrestatie van Jacco de dader van de moord te pakken te hebben. Hij heeft een gelegenheid gehad, had een mogelijk motief en er zijn tal van sporen gevonden die wijzen in zijn richting. Het zijn te veel belastende omstandigheden om die toe te schrijven aan een toeval. Door het specialistische onderzoek duurt het echter nog maanden voordat de zaak ook daadwerkelijk voor de rechter komt. Maar in de zomer van 2008, 2 jaar na de moord, is het dan zover. Het lijkt een simpele zaak, maar in de rechtszaal krijgt het toch ineens een wending. Als de moord op Tamara Wolfers wordt behandeld bij de rechtbank in Den Haag, zijn de verwachtingen hoog gespannen. De ouders van Tamara hadden de hoop dat hiermee dan eindelijk de zaak zou worden afgesloten. Net als tijdens de verhoren beroept Jacco zich tijdens de zitting ook op zijn zwijgrecht. Hij zegt alleen dat hij onschuldig is en laat de rechters weten: "Ik wil na deze 19 maanden hechtenis terug naar mijn familie en alle ellende achter me laten." En over de sporen zegt hij: "Ik kan niet geloven dat sporen van mij zijn aangetroffen. Als dat wel zo is, dan zijn deze van een eerdere ontmoeting." En hier laat hij het bij. Maar juist dit laatste trekt het Openbaar Ministerie in twijfel. Jacco is in juni 2006, dus een maand voor de moord, in de woning geweest. Het is onwaarschijnlijk dat hij toen die sporen heeft achtergelaten, zegt de officier van justitie. Bovendien is hij volgens de ouders van Tamara nooit op zolder geweest, waar de slipperafdruk werd gevonden. De eis is daarom 15 jaar celstraf wegens moord. Maar het loopt anders. Als de rechtbank in Den Haag uitspraak doet, is het vonnis verrassend. De rechtbank kan geen andere conclusie trekken dan dat er geen bewijsmiddelen zijn die de verdachte als dader aanwijzen. Er is dan ook onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte de ten laste gelegde feit heeft begaan. De rechter heeft het DNA-onderzoek dat volgens de officier van justitie zo belastend is, ook bestudeerd, maar komt op een andere conclusie. De door de officier van justitie gepresenteerde conclusie over DNA sluit Jacco overigens niet uit, maar wijst hem ook niet echt aan. Zo vindt de rechtbank. In ieder geval niet zo expliciet dat je kunt zeggen dat het zijn DNA is. En daarmee is Jacco na meer dan 1,5 jaar hechtenis weer vrij man. Het vonnis is een klap in het gezicht van de familie van Tamara, die inmiddels overtuigd is van zijn schuld. Hoe kan het dat er van iemand wel DNA-sporen worden aangetroffen op de plaats delict en op het lichaam van het slachtoffer, maar dat dit toch niet doorslaggevend is? Om dat te begrijpen is het belangrijk om te weten dat het hier om verschillende soorten DNA gaat. In het strafrecht zijn er 3 soorten van belang. De belangrijkste is de zogenaamde autosomaal DNA. Een volledig profiel hiervan levert als het ware de vingerafdruk van de donor en is in misdaadzaken de dader dus. Een volledige match geeft zonder voorbehoud de zekerheid dat het spoor afkomstig is van de verdachte. Dan is er nog een eichromosomaal DNA-onderzoek. Dat is zwakker en heeft minder bewijskracht dan het hiervoor genoemde autosomaal DNA. Bij eichromosomaal onderzoek kan je niet zo stellig zeggen dat het gevonden spoor aan slechts 1 persoon toebehoort. Want eichromosomaal DNA bevat alle kenmerken die worden doorgegeven van vader op zoon, vaak generaties lang. In zo'n geval hebben alle mannelijke familieleden dus hetzelfde eichromosoom en in de praktijk kan dat om honderden mannen gaan. Het heeft dus veel minder bewijskracht. Dit geldt ook voor mitochondriaal DNA. Dit is DNA dat wordt doorgegeven van moeder op kind en generaties lang ongewijzigd blijft. Maar net als bij het eichromosomaal DNA kan dat dus betekenen dat er honderden personen zijn met hetzelfde mitochondriaal DNA. En dus is zo'n spoor niet uniek en moet een expert ook hier een slag om de arm houden als hij de kans moet noemen dat de DNA van een ander dan de verdachte afkomstig is. Het mooiste is als op de plaats delict een volledig profiel autosomaal DNA wordt aangetroffen. In bijvoorbeeld bloed, speeksel of sperma. Maar soms moet justitie het doen met sporen die minder sterk zijn, zoals bijvoorbeeld aanrakingssporen of sporen die door water, zonlicht, schoonmaakmiddelen of hitte zijn aangetast. Dan kan men zowel het eichromosomaal DNA of het mitochondriaal DNA vaststellen. Maar dat geeft meer een aanwijzing over de identiteit van de dader dan dat het hard bewijs oplevert. In het geval van Tamara zijn 7 haren gevonden. 3 haren komen mitochondriaal overeen met dat van Jacco. Een DNA dat dus is doorgegeven via de lijn van zijn moeder. Dat betekent dus dat ook eventueel zijn broers, zussen en neven en nichten matchen met dit DNA-spoor. Verder is op de badjas DNA gevonden dat eichromosomaal overeenkomt met dat van Jacco. Dit is dus het DNA dat is doorgegeven via de vader. En dat dus ook bijvoorbeeld broers, maar ook neven en andere mannelijke familieleden bij zich dragen. Op de badjas is er ook een kleine hoeveelheid autosomaal DNA gevonden. Als een autosomaal spoor op 12 kenmerken overeenkomt met een bepaald profiel, is het toe te schrijven aan 1 persoon. Maar in de kleine hoeveelheid sporen op de badjas konden ze slechts 8 kenmerken van Jacco terugvinden. En dus kan weer niet worden gesteld dat dit werkelijk DNA van Jacco is. Het mengspoor onder de nagels van Tamara bevat autosomaal DNA van meer dan 1 persoon. Het is van Tamara zelf en het bevat enkele zwakke DNA-sporen van een onbekende man. Dit DNA komt op 9 kenmerken overeen met dat van Jacco, maar op 1 kenmerk niet. Dat betekent dat er 3 mogelijkheden zijn. 1. Het spoor is in zijn geheel niet van Jacco, maar van iemand die gedeeltelijk hetzelfde DNA heeft. 2. DNA is wel van Jacco, alleen het ene gevonden kenmerk niet. Of 3. Het is DNA van Jacco en van een onbekende derde persoon. En in theorie zou dit dan ook de dader kunnen zijn. Omdat dus niet met 100% zekerheid kan worden gesteld dat dit DNA werkelijk van Jacco is, stelt de rechtbank in het vonnis dat het autosomale DNA-onderzoek geen bewijs heeft opgeleverd voor betrokkenheid bij het ten laste gelegde feit. Hetzelfde geldt voor het eichromosomale DNA en mitochondriale DNA. Ook met de slippersporen maakt de rechter korte metten. De rechtbank is van oordeel dat niet met zekerheid te zeggen is dat de schoensporen werkelijk dadersporen zijn, omdat de afdrukken matig en zwak waren. En bij de verdachte geen slippers zijn aangetroffen, waardoor er geen vergelijking van de afdruk mogelijk was. Bovendien staat volgens de rechtbank niet vast wanneer de sporen zijn achtergelaten. En is het ook nog eens zo dat van dergelijke slippers van de Bristol zo'n 3000 exemplaren zijn verkocht. Samengevat oordeelt de rechtbank dan ook dat de mogelijkheid dat de schoensporen zijn achtergelaten door een ander schoeisel zodanig reëel is dat de sporen niet eenduidig kunnen worden herleid tot Jacco. En dan is er nog het alibi. Jacco verklaart aanvankelijk dat hij die avond bij zijn vriendin was, maar heeft volgens de rechtbank in de tweede instantie ook verteld dat hij daar niet is blijven slapen. De rechtbank kan de verklaring in deze context niet als een leugenachtige verklaring beschouwen die is gedaan om de waarheid te verdoezelen. Aldus het oordeel van de rechtbank in Den Haag. De gevonden DNA-sporen wijzen wel in de richting van Jacco, maar ze kunnen niet zeggen dat hij en niemand anders die avond op de plaats delict is geweest. Daarvoor is het DNA simpelweg niet sterk genoeg. Maar toch blijft het bijzonder dat werkelijk alle gevonden sporen in de richting van Jacco wijzen. Toen Peter R. de Vries de zaak onderzocht, wilde hij weten hoe dat dan geïnterpreteerd moest worden. Moet je er rekening mee houden dat hij misschien toch niet op de plaats delict aanwezig is geweest? Of is er een kans dat hij dat wel was, maar dat hij gewoon stom geluk heeft gehad dat de gevonden sporen niet sterk genoeg waren? Misschien moeten de sporen niet afzonderlijk van elkaar, maar meer in een geheel worden bekeken en beoordeeld. Hij heeft daarom de zaak aan een wiskundig specialist bij de Universiteit van Leiden voorgelegd. Deze deskundige geeft aan dat er tijdens de rechtszaak een statistische berekening had gemaakt moeten worden, waarmee de combinatie van de verschillende sporen tot een sterker en duidelijker uitkomst had kunnen leiden. En dat daarmee de kans dat de sporen afkomstig zouden zijn van een ander persoon dan Jacco veel kleiner uit zou vallen. Mogelijk was dit dan wel voldoende geweest voor de rechtbank. In hoger beroep is 14,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen Jacco G. De advocaat-generaal van het Haagse gerechtshof ziet de dan 41-jarige Alphenaar nog altijd als hoofdverdachte in de moordzaak van Tamara. De eis valt 6 maanden lager uit dan de eis in 2008, omdat het Openbaar Ministerie er niet in is geslaagd de zaak binnen 2 jaar af te ronden. Als het Hof Jacco zou veroordelen, zou zijn voorarrest nog van zijn straf worden afgetrokken. Maar de zaak bij het gerechtshof loopt niet zoals het Openbaar Ministerie had gewild. Het Hof komt namelijk op dezelfde conclusie als de rechtbank 2 jaar eerder. En Jacco wordt nogmaals onschuldig gevonden. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens, ging in cassatie, maar werd dinsdag 13 maart 2012 ook door de Hoge Raad niet in het gelijk gesteld. Het cassatieberoep werd dus verworpen. Nog een harde klap in het gezicht van de ouders van Tamara, want hiermee is de zaak tegen Jacco G. ten einde gekomen. Een jaar nadat de zaak in cassatie is behandeld, is per 1 oktober 2013 de wet herziening in werking getreden. Deze wet maakt herziening ten nadele van de gewezen verdachte na een eerdere vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging mogelijk. Wanneer er bijvoorbeeld door de toegenomen mogelijkheden op het gebied van DNA-onderzoek nieuw forensisch bewijsmateriaal naar voren is gekomen. Een ander voorbeeld is het bekend worden dat door een getuige of deskundige meineed is gepleegd. Maar tot die tijd, en het is maar de vraag of er ooit nog nieuwe informatie naar boven zal komen die de betrokkenheid van Jacco bij de moord op Tamara bewijst, blijft hij een vrij man. Iedereen heeft de uitdrukking onschuldig tot het tegendeel is bewezen wel eens gehoord, omdat het een belangrijke rol speelt in ons strafrechtssysteem en van grote betekenis is voor iedereen die van een misdrijf wordt beschuldigd. De veronderstelling dat verdachten onschuldig zijn totdat het tegendeel is bewezen, vormt op vele manieren een belangrijke bescherming. En dat is cruciaal. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram. Op @alsdood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week bespreek ik de bekende Facebookmoord uit 2012, waarbij Joyce Howe, ook wel Winsky genoemd, uit Arnhem werd neergestoken door een 14-jarige huurmoordenaar. Ze overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Meer hierover hoor je volgende week vrijdag. Tot dan!